Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Diemt, ik ga praten met Leen Schaap. Hij is oud brandweercommandant in Amsterdam. Leen, welkom. We kennen elkaar niet, we hebben elkaar niet gesproken, we gaan elkaar wel gewoon tutoyeren. Want absoluut. Ik heb je boek gelezen en ja, dan gaat het toch van meneer Schaap naar Leen. Zo snel gaat het al, hè?
Ja, gaan we doen.
Prima. Het is een stevig boek. Het is een boek dat gaat inderdaad over de brandweer in Amsterdam, maar het gaat vooral over een verziekte overheidsorganisatie. Zeer actueel in deze tijd. En ik zal eventjes het boek, het is een memorabel boek, zou ik bijna zeggen, even beeld houden. Dit is het boek. Met de prachtige titel Brand in Amsterdam, hoe een verziekte overheidscultuur kan blijven bestaan. Nou ja, het verhaal is al een paar keer verteld. Er zijn toch heel veel mensen die het nog niet weten. Hè? Ik bedoel, het boek is een tijdje geleden geschreven. Er zijn heel veel krantenberichten ook over, veel media aandacht aan geweest. Maar even kort het verhaal neerzetten. Jij werd daar als commandant neergezet. Je werkte als commissaris bij de politie. Ja. Het leek een klusje, maar wel een moeilijk klusje. En dat bleek ook.
Nou ja, absoluut. En ik ben ook niet voor niets daar neergezet. Het was in het eerste halfjaar van 2016 dat ik gebeld werd door de toenmalige burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Ja. En die vroeg mij, Leen, hij zei letterlijk, mag ik jou iets geks vragen? Natuurlijk, Eberhard. En hij zei tegen mij, wil jij brandweercommandant worden? Nou, daar hebben we even over nagedacht en over gepraat. En ik ben dat geworden. Ik heb ja gezegd. Waarom wilde hij mij daar nu neerzetten? Niet om een beetje te beheren. Hij koos bewust voor een politieman als brandweercommandant. En waarom? In 2011 had hij een plan gemaakt, afspraken gemaakt met de brandweer en een brandweercommandant gevraagd om die plannen vorm te geven en die afspraken na te komen. En het was 2016 en hij vond dat er weinig tot niets terecht was gekomen van de afspraken die gemaakt waren in 2011. En hij was het zat en hij zei, nu wil ik, zoals hij dat noemde, een blauwe, geen rode meer. Ik wil een blauwe commandant die ervoor zorgt dat die afspraken nakomen.
Dus iemand van buiten, dat is het.
Iemand van buiten, maar ook iemand met daadkracht. Dus hij had minder behoefte aan iemand die het er nog eens over zou gaan hebben. Hij zei, wij met z'n tweeën alleen gaan verdommen. Ja. Vergeef me het woord, gaan verdommen iets doen bij deze brandweer. Ik ben het zat. Dus hij gaf ook uit een soort van woede eigenlijk ook mij de opdracht om iets te gaan veranderen bij die brandweer.
Nou, en logisch ook, het gaat over belastinggeld. Geld van ons allemaal. Dat werd daar verpest, omdat er een verpeste cultuur bestond. En dan horen mensen, ja, dat gebeurt al vaak. Het zal wel meevallen. En het gaat wel. En dan kun je pappen en nat houden. En het loopt al een tijdje. Niet te veel gezeik, niet te veel gedoe. Daar komen we erover te spreken. Dat zeggen leidinggevenden zo vaak. Maar voor jou is de opdracht duidelijk. Gesteund door de burgemeester. Dat hoort er wel bij, hè? Want dat bleek uit dit gesprek. Je gaat daar echt schoon schip maken.
Ja. Ja, en echt in opdracht van die burgemeester, in opdracht van het bestuur. Ja. Want dat vind ik wel belangrijk om te melden. Ik ben daar niet naartoe gegaan met het idee, nou, ik als politieman ga er eens eventjes, nou, wat vind ik ervan? Ik ga eens eventjes wat doen. Nee, duidelijk in opdracht van het bestuur, want in de formele zin ben ik slechts uitvoerend daarin. Maar duidelijk, schoon schip maken, een moderner brandweer, een flexibeler brandweer. En zoals je terecht zegt, deze Amsterdamse brandweer kost 90 miljoen euro per jaar. Ja. Mag daar alstublieft een prestatie tegenover staan.
Ja, normaal gesproken denk je dan, nou, dat doen ze toch ook. En mensen die er eigenlijk geen zicht op hebben, want je bent met je eigen leven bezig. Die horen af en toe de brand uitrukken. Die denken, nou goed, zo weinig brand. Ik heb er geen last van. Ze doen hun werk heel goed. Ja. En ze zijn tevreden. Ze maken af en toe eens een geintje. Amsterdamse humor, komen we ook erover te spreken. Zeker. Maar wat trof je eraan? Want er was echt diepe rot gewoon.
Ja, dat was echt diepe rot. Kijk, wat ik daar aantrof is, en ik ga het gelijk maar met twee voorbeelden laderen. De eerste dag dat ik binnenkwam, ging ik kennis maken bij een kazerne. Ik dacht, nou, ik ga even naar mijn personeel toe. En ik kwam daar binnen en het was doodstil. De mannen hadden besloten, wij willen geen kennis maken met de nieuwe commandant. Dus die waren gewoon weggegaan. Die waren op zolder lekker aan het sporten. Dan kan je zeggen, dat is een incident. Maar ik had toen al in de gaten van, nou, dit is geen incident. Kennelijk is hier meer aan de hand als je op de eerste dag al je commandant gewoon niet wil ontmoeten. Ja. Het is onfatsoen. Het is ook van, jij gaat er niet over. Hè? Wij hebben de macht. Hè? Het is een machtsspelletje. En in diezelfde eerste week kreeg ik ook al een brief van een anoniem actiecomité die schreef van, u bent niet welkom op de kazernes. Ja. Want wij voeren cao-acties. Nou, wat ik dan met cao-acties te maken heb, dat is onduidelijk. Maar ook daarin, intimidatie, wij zijn hier de leiding. Hè? U bent dat niet, dat is allemaal wel u en meneer.
Zogenaamde arbeiders zelf.
Volstrekt, wat bestuur. Ik aantrof was arbeiders zelfbestuur. De leiding was niet in charge, maar de medezeggenschap was in charge. De ondernemingsraad stuurde het bedrijf. Er werden wel branden geblust. Ja. Maar als ik u vertel dat 1% van de tijd van de brandweerman in Amsterdam wordt besteed aan het blussen van branden. 1%. Ja. Dan zegt dat iets over de arbeidsinzet van de brandweer als ze naast die 1% branden blussen geen andere dingen zouden doen. En wat ik aantrof was een soort lethargische organisatie die vooral in zichzelf gekeerd was, met de rug naar de samenleving, heel gesloten. En in zo'n cultuur, in een 24-uurs cultuur, mensen zaten 24 uur bij elkaar op de kazerne, ze eten samen, drinken samen, douchen samen, halen samen boodschappen, eten ijsjes, blussen af en toe een brand. Dan ontstaat er een geslotenheid, en ik noemde dat in mijn boek ook de omerta. Ik vergelijk het soms een beetje, en dat is hyperbol, met maffia, maar ook met motoclubs. Die geslotenheid, alles blijft binnen kamers. En dan kan er, dat gekoppeld, die ledigheid, ze hebben niets te doen, gekoppeld aan dat samen zijn, die geslotenheid, kan leiden. En dat heb ik meegemaakt door een cultuur waarin racisme, discriminatie, seksisme en ook vrouwen buiten de deur houden. Daar kan dat toe leiden en dat heb ik daar aan den lijve ondervonden. Dus weinig werk, er gebeurde niks. En dan die cultuur van uitsluiting en buitensluiting.
Maar de cultuur binnen. Ook van een lui-lekker land, dat is het idee. Want er komt iemand van buiten, als je probeert te verplaatsen, deze man, het kan allemaal niet, het is allemaal verschrikkelijk. Maar voor hen zelf hadden ze een geweldig cultuurtje geregeld. Hè?
En nog steeds.
Weinig werken, heel veel geld verdienen, daar allerlei banen naast kunnen hebben. Ja. Allerlei verworven rechten, extreem.
Ja, het is extreem. En om daar een voorbeeld van te geven, die 24-uursdiensten, en die worden natuurlijk tot de dood toe verdedigd. Ja. Die zorgen ervoor dat de brandweerman zo'n 280 dagen per jaar vrij heeft. Dus meer dan 9 maanden per jaar heeft die brandweerman vrij. Dus wat doe je? Dan heb je een tweede baan, dan heb je een derde baan. En je begrijpt dat op het moment dat ik daar iets aan wilde gaan doen, bijvoorbeeld gewoon 8-uursdiensten waarin je gewoon 8 uur werkt en je dan weer naar huis gaat.
Ben je de spelbederver natuurlijk.
Nou ja, meer dan dat. Je gaat aan een leven zitten van mensen, want je komt aan hun geld, aan hun vrijheden. Want ook in die 24-uursdienst worden de bedrijfjes gewoon vanuit de kazerne gerund. En omdat die bedrijfjes vanuit de kazerne gerund worden, is er natuurlijk geen tijd om andere dingen te doen, zoals bijvoorbeeld preventie. Want het voorkomen van een brand, en dat was eigenlijk van de dingen die Van der Laan ook zei, laat ze een brand voorkomen. Want voorkomen is toch altijd beter dan blussen. We kunnen wel blussen, want dat gebeurt wel. Hè?
Maar dat zien we de gezondheidszorg ook, dat zien we op alle terreinen. Dat is natuurlijk een veel betere aanpak, dat moet je gewoon doen. Jij maakt op een gegeven moment wel de stevige opmerking, wat natuurlijk bij die mensen niet goed valt. Je hebt eigenlijk meer aan rookmelden dan aan de brandweer. Weet je, dat is een harde, dat vinden mensen niet leuk om te horen. Maar nee. Het is wel dicht tegen de waarheid aan.
Nou, kijk, wat ik letterlijk zei is, je redt meer levens met een brandmelder dan dat de brandweer levens redt. Ja. Want dat was heel belangrijk om voor mij om in het begin ook wel te beseffen. De brandweer heeft een enorm goed imago. Het zijn toch de helden die, als het er toe doet, jou komen redden.
Ja, het mythische verhaal.
Het mythische verhaal. En het is waar dat heel af en toe, let op mijn woorden, heel af en toe iemand gered wordt door de brandweer. Ja. Maar om het maar voor de luisteraar ook beeldend te maken.
De kijker zelfs, hè?
De kijker ook erbij.
Ja, maar goed.
Nee, maar om dat ook nog maar even beeldend te maken. Stel, er is 's nachts brand. Ja. Je ligt in bed. Ja. En ik heb geleerd bij de brandweer, als je slaapt, dan werkt je reukorgaan niet. Dus je ruikt niet de brand. Dus die brand ontstaat, die smelt. Op een moment moet of iemand het ontdekken, of je moet het zelf ontdekken. Maar stel dat iemand het ontdekt en je denkt, oh, er is brand bij Paul. Die belt de meldkamer. De meldkamer zegt, waar is het allemaal? De meldkamer belt de kazerne. Nou, dan gaat het alarm en die mannen moeten uit bed komen. Ja. De brandwagen moeten zich aankleden, moeten er naartoe rijden, de spullen. Dus die brand woekert maar voort. Als er binnen een minuut rook is en de rookmelder gaat af, ben jij al lang je bed uit. Als jij gaat wachten tot de brandweer komt, ben jij gewoon verbrand. Ja. Dus het feit dat die brandweer redt wel eens mensen, maar in zijn algemeenheid is die brandweer altijd te laat. En kunnen ze wel blussen en zorgen dat de belendende percelen niet in brand raken. Maar ze redden natuurlijk heel weinig mensen. Hetzelfde geldt voor duikploegen. Dat laatste een incident in Amsterdam. Ja, ook daar, iemand moet het zien. Er moet gemeld worden, de mannen moeten zich omkleden, moeten in de auto, moeten er naartoe. En jij maar onder water. Dus er worden heel weinig mensen gered. Is die brandweer noodzakelijk? Ja, natuurlijk. Maar het is geen mythisch beroep van grote helden die ons beschermen. Dat is het niet.
Nee, maar je moet vooral niet dat gesloten clubje krijgen. Je gebruikt nog grotere termen. Maffia, weliswaar tussen aanhalingstekens, maar voor het begrip en om het duidelijk en scherp neer te zetten. Maar je hebt het ook over Brotherhood, wat je daar bij motorclubs ziet. Ja. In Amsterdam heb je nou ook meegemaakt, natuurlijk de taxi. Er zijn fantastische films over gemaakt, er grote boeken over verschenen. Dick Grijpink, de grote baas, toen de TCA. Heel berucht ook in Amsterdam, die ook echt een eigen cultuurtje hadden opgeleverd. En dat werd gewoon een soort, inderdaad, een mafioze organisatie.
Nou ja, dat klopt. Hè. En ik heb de term maffia gebruikt voor de medezeggenschap. Hè. Ja. Maffia van de medezeggenschap. Hè. Omdat ik zie, hè, ten eigen faveuren zijn ze alleen maar bezig. Hè. Medezeggenschap zou je van denken, je brengt in gezamenlijkheid, breng je die organisatie iets verder. Nou nee, het is traineren, het is saboteren en alleen maar het eigen belang vechten voor de eigen goudgerande arbeidsvoorwaarden.
Nou, daar heb je er één genoemd. Dat is een hele goeie. Dat vind ik een heel typerend ook. Je hoort mensen in het onderwijs ook wel eens roepen, een beetje cynisch. Nou ja, waarom heb ik hiervoor gekozen? Vanwege de lange vakanties. Dan denk je, nou, dat kan wel niet de hele goeie zijn. Bij de brandweer, de geweldige opmerking, ik heb niet gekozen voor de brandweer, ik heb gekozen voor 55. Dat zinnetje al, hè?
Ja, dat was een, even toelichten, dat was een brandweerman en die hing een beetje in zo'n stoel. Ze hebben daar van die mooie leren lichtstoelen, daar liggen ze een halve dag in. En hij zat alleen maar af te geven op de brandweer en niets deugde en alles was slecht. Dus ik vroeg aan hem, maar waarom ben je dan in hemelsnaam bij de brandweer gegaan? En toen gaf hij inderdaad het antwoord, ik heb niet gekozen voor de brandweer, ik heb gekozen voor 55. Dus ik heb gekozen voor een pensioenleeftijd en niet voor de brandweer. Ja. Nou, dat zegt iets over de mentaliteit. Is dat dan een incident? Is dat er eentje? Nee, er zaten er, dat was een groepsgesprek, er zaten er wel 10, 15 brandweermannen omheen. Nou, dan wordt geknikt. Er is niemand die op dat moment zegt van, hey, doe niet zo idioot. We zijn hier ook om mensen te redden. We zijn er om de stad veiliger te maken. We zijn hier om ambtenaren, om het volk te dienen. Ja, want dat zou je verwachten van een brandweer. Want even terugkomend op de taxicentrale. Dat is ook heel erg wat daar gebeurde. Maar ik vind het bij de brandweer erger, omdat het een overheidsorganisatie is. Ja. Het moet een transparante, integer overheidsorganisatie zijn. En dat is wat ontbreekt. En dat zou niet mogen bestaan.
Daarom is het boek zo actueel. We zien ook de toeslagenaffaire, andere situatie. Maar ook daar, ik heb precies hetzelfde. Vertrouwen tussen burger en overheid is totaal zoek. Juist. Maar hier zag je het ook al.
Hier zag je het ook. En ik heb het boek geschreven niet zozeer om nog eens kinderlijk na te trappen naar die brandweer. Want dat verhaal, dat is bij veel mensen ook wel bekend. Ik heb het boek geschreven wel vanuit de brandweer, omdat ik er met gezag over kan schrijven, omdat ik er met beide benen in heb gestaan. Maar ik extrapoleer het naar andere overheidsorganisaties en ook internationaal. En dat is inderdaad de Belastingdienst, het is Defensie. Maar kijk naar de Amerikaanse politie, kijk naar de Parijse brandweer, daar geef ik allemaal voorbeelden van.
Je weet nu zelf bij de nationale politie en de staffunctie, maar ook bij de politie natuurlijk. Hè, die racistische appgroepjes en zo. In Amsterdam zijn ze zich rotgeschrokken. Daar riep ook meteen de commissaris, dat kan niet en daar moeten we wat aan gaan doen.
Ja.
Dus het gebeurt overal waar de kans bestaat op gesloten culturen.
Nee, dat klopt, maar de mate waarin verschilt wel enorm. Want kijk, neem een politieorganisatie waar 65.000 mensen werken. Daar gaan natuurlijk ook wel dingen in fout. Maar ik ben ooit, dat schrijf ik ook in mijn boek, begonnen aan het oude bureau Warmoestraat.
Ja. Dat was in 19... Maar ook heel veel romantiek omheen ook, hè? Ook
heel veel valse mystiek. Ook dat is valse mystiek als je kijkt wat daar toen gebeurde. En ik heb dat van nabij meegemaakt. En misschien zelfs ook wel af en toe op momenten, als ik eraan terugdenk, ook wel misschien wel dingen gedaan. Want ik achteraf denk, ja, maar weet je, anno 2021, dat had ik niet moeten doen. Maar ja, dat is lekker makkelijk terugkijken. Daar zag je ook een cultuur waarvan je nu denkt, dit kan absoluut niet meer. Alleen het verschil met brandweer is, die politie heeft zich in de loop der jaren wel heel goed geëvolueerd. Waarom? Politie heeft 24 uur per dag, 7 dagen per week te maken met deze maatschappij. Die staan daar middenin. Brandweer heeft helemaal niet te maken met de maatschappij. Die het alarm gaat, ze gaan naar buiten, pompen veel water naar binnen en gaan weer naar binnen en doen de deur dicht. 99% van de tijd. Hebben helemaal geen behoefte om onderdeel te zijn van die maatschappij. Dus die politie heeft die stappen gemaakt en daarom was het voor mij zo echt, het was echt verbijsterend dat ik binnenkwam bij die brandweer en na een week dacht, dit is weer het oude bureau Warmoestraat. Ik ben weer 40 jaar terug in de tijd.
Maar dan inderdaad in deze tijd. Want je hebt helemaal gelijk, je moet dingen in hun tijd zien. Dingen heel makkelijk om te zeggen wat er toen gebeurde, dat kan helemaal niet. Maar dit is deze tijd, dat maakt het echt schrijnend. En wat gek is, kijk, en alle details, daar moeten mensen het boek voor lezen. Want het is echt verbijsterend. Hè? Je zegt, veel mensen weten het, maar ik merk heel veel mensen natuurlijk ook niet. Want hoeveel zijn er verkocht nu? Toch geen 10 miljoen. Dus ik bedoel, er is nog wel werk te verrichten.
Er is veel ontwikkelingswerk te verrichten.
Ja, zeker. Het is geen kerstcadeautje voor de brandweer volgens mij.
Nee, integendeel.
Nu is het wel zo dat er staan heel verbijsterende dingen. Eén die ik het meest extreme vond, en die wil ik er toch wel even uitlichten. Dat je zegt op een gegeven moment, als er een groepsbijeenkomst is, ik ga nooit met mijn rug naar de keuken zitten, want daar liggen de messen in de la. Of daar liggen de messen, weet je. Dat toch door je hoofd gaat alleen. Ja. Dat zegt natuurlijk alles.
Ja, ja. Nou, kijk, ik ben een paar keer gewaarschuwd door mijn direct leidinggevende om mij heen. Als er weer eens spanning was in de kazernes, ga er niet naartoe. Ja. Ik dacht, ga er niet naartoe. Ik werk hier. Nee? Want ik, als politiecommissaris, ik ging naar elk bureau. Ik was overal, dag en nacht. En dat was heel normaal. En dan werd je ontvangen met een kopje koffie. En dan had je het over het werk. En we hebben gelachen. Dus ik dacht, hoe kan dat dan dat brandweercommandant niet naar de kazernes kan? Maar dan merkte ik wel dat ik daar redelijk uniek in was. Want ik zei, ja, weet je, ik ga daar naartoe. Weet je, letterlijk al moet ik me naar binnen zagen, ik ga er gewoon naar de kazernes. Want wat kan je nou gebeuren? Gaan ze me ophangen? Gaan ze me in brand steken? Gaat allemaal niet gebeuren. Dus de mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest, zeg ik altijd maar. Dus ik ben er naartoe gegaan en dan ga je daar naar binnen. Maar dan was er ook vaak wel een hele forse confrontatie. En er werd geschreeuwd en er werd gescholden. Want de baas is de schuld van alles. En in de volle breedte van de problematiek. Van salaris tot verkeerde auto's. Het maakt niet uit. Het deugt nooit. Die discussies waren heel pittig. En ook af en toe op het onfatsoenlijke af. En dat ik ook af en toe... Ik ben nooit bang geweest. Maar ik ben altijd wel alert geweest. Ik dacht van wow, hier zit zoveel emotie. En dan niet bij iedereen, maar er waren wel eens mensen die dan opeens opstonden van tafel en dan wegrenden. En dan denk ik, waar ren jij naartoe? Ja. En dan keek ik wel, rent hij niet naar de keuken om bijvoorbeeld een mes te pakken? Ik was altijd alert, het is me nooit gebeurd, dat moet ik ook zeggen. Maar ik was gewoon wel alert, dus dat zegt iets.
Maar ben je toch sowieso als politieagent, heb ik gemerkt, altijd alert. Ik heb vaak in interviews met regisseurs gehoord en zo, dan zaten we gewoon te praten in een restaurant. Ja. We zaten zo tegenover elkaar. En toen zei ik, weet je wie er achter jou zit allemaal? Gewoon om uit te proberen. Omdat hij daar een beetje zat te bluffen, vond ik die regisseur. Maar verdomd, ze weten dat gewoon. Hij komt meteen zeggen, daar zit die, zonder om te kijken. Dus je bent gewend alles extreem in je op te nemen.
Dat klopt. Er zijn een paar voordelen van het zijn van politieman. Hè. Het is het waarnemingsvermogen, het is de alertheid. En het is ook dat je niet snel bang bent. He, want ik heb ook een heel aantal bedreigingen op enig moment gekregen, omdat ik kennelijk wel de kern raakte van de problematiek.
Ja, jij, maar ook je dochter. Het ging vrij ver natuurlijk. Ja, je familie en dan is het er dan
nou
dan
ja,
is het
voorbij. Het ging heel ver. Het waren doodsbedreigingen. Ja. En dan kan ik me voorstellen, want zo kwam ik er eigenlijk op, dat je als je niet die achtergrond als politieman hebt, dan bedreigingen, het hoort er niet bij het leven, maar dat gebeurde wel vaker. Als je niet die achtergrond hebt, dat je ook dan bang wordt. Maar ik heb altijd gedacht, op het moment dat die bedreiging komt, weet je, nooit voor zwichten. Want als je daarvoor zwicht, wat moet dan een volgende commandant nog? Dus ik had altijd, als het moeilijk wordt in het leiderschap, dan doe ik een stapje naar voren. Ja. Waar je wel rekening mee moet houden, is inderdaad op het moment dat mijn dochter daar onderdeel van werd. Of je moet wel om je naaste omgeving, je moet wel een beetje om je heen blijven kijken. Want je bent natuurlijk niet alleen maar de enige moeder.
Dit zien we bij echte grote criminele verhalen. De grote liquidatieprocessen, precies hetzelfde natuurlijk. Hè? Op een gegeven moment is dat kroongetuige ook. Die moet altijd daarvoor oppassen. We hebben het allemaal gezien ook. Dus dat zijn nogal methoden. Nu kun je wel zeggen, kijk, heel belangrijke les uit dit boek is, echt een belangrijke volgens mij, is de mensen daaromheen, de bestuurders. Hè? Hoe staan die achter je? Ja. Word je daardoor gedekt? Dat is 100% van belang. Ja. Jij hebt met Ebert van der Laan een hele goede relatie gehad. Van der Laan, die stelde zich zelfs redelijk opmerken in het boek door te zeggen, en daar was jij het volgens mij mee eens, anders moet je me corrigeren, maar heb ik ook begrepen, oké, ze hebben dat lui lekker landje, snap je, kunt het niet van de een op de andere dag afpakken, want ze hebben daar ook hun leven nog op ingericht. Ja. Nou, hoe redelijk kun je zijn? Dus je wilt het ook langzaam gaan afbouwen, niet van de een op de andere dag.
Nee.
Ook dat nog.
Nee, maar dat is precies wat hij in 2011 met die brandweerman had afgesproken. Ja. Hij zei, ik geef jullie 5 jaar om met voorstellen te komen voor andere roosters dan dat 24 uur rooster. Want ik begrijp, je leven is erop afgestemd en misschien het werk van je vrouw en je kinderopvang en bla bla bla. En je tweede baan, 5 jaar. Hij zegt, kom met voorstellen en dan gaan we het erover hebben. Maar in die 5 jaar, want die mannen hebben toen gezegd, ondernemers uit, burgemeester, dat gaan we doen. En Van der Laan was het type van een man, een woord. Ja, want ik heb daarover gehoord dat hij zei, hebben wij een afspraak? En dan zei die man, ja burgemeester, maar ik had hem toen kunnen vertellen, net helemaal met de brandweer heb je nooit een afspraak. Dus 5 jaar lang is er nooit enig voorstel gekomen om roosters te veranderen, terwijl die afspraak er wel was. Dus in 2016 zei Van der Laan, ja maar wacht eens even, nu ben ik er wel klaar mee, ik heb nu 5 jaar gewacht. Ik ga niet nog eens 5 jaar wachten, nu gaan jij en ik het doen. Heel belangrijk, jij en ik, zei hij, want hij was de bestuurder, hij was eindverantwoordelijk. En ik had wel, ik wist waar ik instapte en ik had wel iemand nodig die, als het nodig was, als ik achterom keek, achter me zou staan. Ja. En dat had ik met Van der Laan wel. Dat was een bestuurder waarvan ik wist, daarmee kan je de oorlog in.
En maar dat denk je op een gegeven moment, en ondertussen heb je ook nog te maken gehad met Bernard Wilde. Hè, ook een hoge man bij de politie, die je ook even zijn hulp op ingeroepen, die stond ook aan jouw kant.
Zeker. Bernard Welten heb ik ingehuurd omdat ik een kazerne moest starten met een ander rooster. Dus dat betekende doorbreken van dat 24-uurs rooster. Nou, ik begrijp, dat was hel. En ik had binnen de brandweer gewoon niet genoeg intellect, capaciteit om dat vorm te geven. Dus ik moest op zoek naar iemand van buiten. Ik heb een aantal mensen benaderd, zeg ik heel eerlijk. En niemand durfde. Mensen zeiden, nee, dit gaat jou niet lukken. Dit kost mij mijn kop en dan word ik bedreigd.
Dat is ook heel interessant om dat te weten. Hè? Dat is ook mensen van naam en toenaam, die kun je niet noemen. Dat geeft aan. Hè?
Naam en toenaam, die echt zeiden, angst. Er was angst, er zijn twee dingen. Angst en dit gaat jou niet lukken, want het is nog niemand gelukt. En Bernard Welten zei van, dat te denken, hij heeft erover gedupt, oké, gaan het doen. En het is hem ook, het is ons gelukt om die kazerne daar neer te zetten. Dus, maar daar, dat moest dus ook weer met kracht, met alle tegenstand. Hè, en Bernard schrijft ook iets in het boek. Hij zegt, het is ongelooflijk dat dit nog mag bestaan, anno 2021.
Want het bestaat nog steeds. En het gekke is als je dus dit verhaal leest, dit verhaal hoort. Er zitten altijd veel kanten aan een verhaal die blijken er ook te bestaan. De opvolger van Herbert van der Laan, mevrouw Halsema, die kijken anders tegenaan. Jij introduceert ook de term in het boek HTS, de Hogere Toneelschool. Ja. Dat ze ook enorm goed kunnen acteren. Maar dan denk ik, hoe kan het nou? Want Femke Halsema en Peter van Uhm, de voormalige commandant de strijdkracht, wordt er ook bij gehaald. En die praat met die mannen, die zegt, als ik oorlog heb, dan wil ik deze mensen als mijn korporaal. Dus die kijken er totaal anders tegenaan. Die hebben zich volledig laten inpakken. En dan denk je, misschien ook naïef van mij, maar hoe kan het dat deze mensen, die ook het gewend zijn, daar volledig in tuinen?
Ja. Is even de term HTS, hè? Die heb ik niet geïntroduceerd.
Nee, dat was
de voorzitter van de ondernemingsraad. Dat is wel belangrijk. Ze zijn meneer Schaap, we hebben allemaal HTS.
Ja, die zegt het zelf.
Hogere Toneelschool, dat zeiden ze zelf. Ja. Dus ik heb echt meegemaakt, die man die kan op commando huilen. Ja. En
dan ben je echt een Oscar-winnende acteur.
Nou, echt waar. En dat kunnen er heel veel. Ik heb ze ook in de rechtszaal zien huilen bij de rechter. En dan was het pauze, liepen ze weg en kregen een knipoogje het gaat goed, hè? Dus die toneelschool, dus dat toneelspel, dat duurt alleen wel even voordat je dat doorhebt. Ja. En datzelfde lot trof ook Eberhard van der Laan, die in 2011 zei van, mannen, wij hebben toch een afspraak? Hij is 5 jaar lang belazerd. En in 2016 had hij gezegd, ja, maar wacht eens eventjes. Dus ook hij is daarin getrapt. En toen kwam inderdaad Femke Halsema. En nou ja, dat is een heel ander soort bestuurder. Kijk, Van der Laan was het soort bestuurder dat, nou ja, die durfde wel wat oorlog te maken. En Halsema koos gewoon voor een andere weg. En ik ga niet Halsema Van der Laan doen. Maar kijk, bij bestuurders in zijn algemeenheid is het van belang dat je je als uitvoerder ook kan inleven in hun wereld. Ja. Want als er nu iets gebeurt, dan denkt de uitvoerder, wat moet ik doen aan het probleem? Ja. En de bestuurder denkt, zit ik morgen nog op mijn stoel? Ja. Nou, dat is wel van belang. En dan heb je ook nog twee soorten bestuurders. Eén die zegt van, nou, ik ga samen met jou erin. En je hebt het soort bestuurder dat denkt van, ik zeg altijd, je hebt die kunnen een autowasstraat door een autowasstraat lopen en komen er droog uit. Weet je, die heb je ook. Die geen gedoe-management noem ik het dan. Weet je, geen gedoe.
Nou, dat is ook een wijze les inderdaad. Dat roepen heel veel bestuur. Ik wil geen gedoe.
Geen gedoe.
Dus
en, brandweer is gedoe. Ja. Want, ik noem ook Josias van Aerts in mijn boek. Ja. Die was even interim toen Van der Laan wegviel. En ik had een gesprek met hem en ik vertelde over over de brandweer en de problemen. En hij had maar één vraag. Hij zei, Leen, blussen ze die branden? Ja. Nou,
dus dat is genoeg.
En toen zei hij, nou, het was het gesprek afgelopen. Eigenlijk zei hij, en niet met zoveel woorden, maar hij zei eigenlijk, wat is jouw probleem? En toen dacht ik, ja, zo kan je er ook naar kijken. En zo is er natuurlijk wel 140 jaar naar deze brandweer gekeken. Ze blussen toch die branden, laat ze. Totdat Van der Laan zei, ja, maar deze cultuur mag je niet laten voortbestaan. Nou, ingegrepen. En er komt nu weer een nieuwe burgemeester die zegt, ja, nou ja, in die end, ja, er is altijd wel wat aan de hand. Maar in die end zijn er toch lieve mannen. Dus ook zij... Ja,
leuke Amsterdamse humor, je kan met ze lachen.
Je kan met ze lachen. Ja. En ze blussen toch die branden. Ja. Laat ze met rust, weet je. Ook het geen gedoe management. Ja. Nou, en ga de verbinding aan. En dan, ja, Van Uhm... die is ook nog bijgehaald om een onderzoek te doen... Ja. Wat precies de uitkomst gaf die Halsema in gedachten had. Ja. Er moest meer verbonden worden, dus ik moest weg. Dus dat was gewoon een 1-2'tje om mij weg te krijgen. Maar goed, weet je...
Maar van zo'n man zou je toch ook verwachten... En los van de man, gewoon van de functie. Een oud-commandant de strijdkracht, die is ook al wat gewend. Dus die snapt dat ook. Die prikt daar juist toch doorheen. Want die kent die cultuur ook een beetje.
Zeker. Maar als die cultuur ook ergens heerst, is het ook bij Defensie. Als je het hebt over reacties op mijn boek, ik krijg ook heel veel reacties vanuit Defensie. Kijk of je dan daar in een kazerne zit te wachten op de oorlog die nooit komt, of bij de brandweer op de brand die vrijwel nooit komt. Daar kunnen ook culturen ontstaan. Kijk op Schaarsbergen, dat noem ik ook in mijn boek, wat daar is gebeurd. En dat gaat van verkrachting tot drugshandel, tot mishandeling, tot racisme. Daar is deze man ooit ook nog eens commandant geweest. Dus hij weet denk ik wel heel goed wat er aan de hand is. Alleen, ik concludeer ook dat hij kennelijk ook niet in staat is geweest om er ooit iets tegen te doen. Dus natuurlijk herkent hij het wel helemaal.
Het gevaar van die echt gesloten culturen die inderdaad geen contact hebben. Dat is wel een belangrijk verschil met de politie. Geen contact met de maatschappij. Daar gaat het om.
Dat is de kern. Kijk, want het is niet zo dat die politie zo'n geweldige organisatie is die wel zichzelf ontwikkelt. Nee, ook gedwongen door die samenleving. Juist door die contacten met die samenleving. Je ziet het bij de politie in Amerika. In Minneapolis, met George Floyd. Het is dat die beelden nu naar buiten komen van wat daar gebeurt bij zo'n arrestatie. En dan zie je dat er iets gebeurt. Als dat allemaal niet naar buiten komt, als het in het bureau blijft of in de kazerne, in de legerkazerne, in de kazerne van de brandweer, dan woekert dat voort. En wil je dat anno 2021 binnen de overheid laten bestaan? Want die donkere kant, en dat is ook in de kern in mijn boek, elke organisatie heeft een donkere kant. Maar die donkere kant, die moet je wel willen zien. Ja. Durven zien, durven benoemen. En als je hem dan ziet, durf je er wat aan te doen. Wie durft er wat aan te doen?
Nee, zeker. En dan gaat het dus inderdaad over die ondernemingsraden of de macht van vakbonden. Dat zien we internationaal, die vaak uit de hand loopt. Arbeiders zelfbestuur. Aan de andere kant ook, wat nu steeds een beetje smalende elite wordt genoemd. Ja. Daar lopen geweldige mensen tussen, maar ook mensen die de boel volledig verpesten. In jouw boek, de een na de ander. Halsema, maar ook los, het gaat de burgemeester is hij in die functie. Die op een gegeven moment ook, je haalt niet van niks een boek van haar aan waarin ze zegt, nou ja, plusje, ik ga niet uit de politiek om later een burgemeestersketting op te hangen. Nou, dat doet ze dan natuurlijk wel, dat mag en je kunt een voortschrijdend inzicht, wie weet. Maar dan toch een bepaalde bestuurscultuur aanhangen die niet goed is, die geen schoon schip wil maken, geen vuile handen wil maken vooral. Is dat niet een van de rode draden in jouw boek? Want dat herken je bij bijna iedereen op die plekken dan.
Nee, dat klopt. En dat begint natuurlijk bij bestuurders die denken, nou, geen gedoe, hè, geen gedoe management. Maar het begint ook bij leiders binnen organisaties die, en laat ik de brandweer maar even als voorbeeld nemen, die ook echt wel in een heerlijke positie zitten. Het verdient best goed. De mannen blussen, die branden wel. Je kan de hele wereld overreizen, want overal is brand. Hè? Je kan ook kijken hoe ze een bosbrand in Australië gaan blussen. Ik heb ook heel veel uitnodigingen gehad, maar ik dacht volgens mij heb ik hier iets te doen in Amsterdam. Ja. En dan kijk je lekker weg. Dan ben je met veel bezig, hè? Want je hebt dan ook brandweer Nederland. En dan zijn ze met elkaar bezig, beschouwend. En denk ik, maar ik krijg... Met name uit Flevoland, uit Zeeland, uit brandweer Brabant, brandweer Limburg. Allemaal berichten over het boek. Oh, kan je ons komen helpen? Die cultuur is bij ons ook. Kunt u alstublieft bij ons komen? Dan denk ik, er is veel te doen binnen die brandweer. Maar dan moet je dus als bestuurders zeggen van, dat willen we ook. Nou, Van der Laan zei, dat wil ik ook. En dan moet je het ook aangaan, omdat je weet dat het veel gedoe op gaat leveren. Ja. En dan moet je keuzes maken. En als de keuze is van, en misschien is dat wel, maar nu praat ik voor Halsema, van ik heb al 30 dossiers, blussen ze branden, laat gaan, geen gedoe.
Ja, het is een aardse verhaal ook, prioriteit natuurlijk. Hè? Dat kan ook. Nou, ja. Ik snap dat het ergens, maar er zijn andere dingen zijn nog belangrijker. Terwijl dan laat je ondertussen iets heel extreems gaan voortwoekeren.
Nou ja, dat vind ik van wel. Alleen de vraag is, hoe belangrijk vind je het? Men zou ingrijpen bij de brandweer Amsterdam op het moment dat ze geen branden meer zouden blussen. Want dat blijft dan toch wel weer die kerntaak. En dan de rest is kennelijk minder interessant. Terwijl ik denk, ja, dat betekent dat je een binnen toch wel de progressieve stad Amsterdam met een links gemeentebestuur een organisatie laat voortbestaan waar de rot voortwoekert. En degene die er iets aan trachten te doen, in opdracht van dat bestuur, hè, nogmaals, in opdracht van, die schuif je aan de kant. En je gaat weer een beetje door waar je was gebleven.
En dan denk je, dan heb je hulp op het hoogste niveau, namelijk de minister belt opeens. En dat is op dat moment, hij is er nog steeds, nu demissionair, Ferdinand Grapperhaus. Die belt en dan denk je, nou dat is mooi, dat is eervol, dat is goed ook. Hij snapt dat er aan de hand is. Ja. En hij stelt ook nog voor, wij moeten met z'n drieën om de tafel. Ja. Dus hij, jij en Femke Halsema, met z'n drieën. Ja. En daarna hoor je niks meer.
Nee.
Dat is eigenlijk nog erger.
Dat is nog erger. Aan de andere kant kan ik me helemaal voorstellen hoe dat is gegaan. En ik dacht, waarom hoor ik niks meer? En ik vul het zelf in, maar natuurlijk heeft die minister heeft gebeld met de voorzitter van het veiligheidsbestuur, met Femke Halsema. En hij zegt, nou, we moeten om tafel. Maar heeft Halsema natuurlijk helemaal geen zin in. En die heeft ongetwijfeld gezegd, ik ga over de brandweer, jij niet. Het veiligheidsbestuur gaat over de brandweer. Nee, Grapperhaus dacht, nou ja, weet je, ik heb wel weer andere dingen. En zo ebt dat weg. Want als Halsema erin was gegaan, hadden we met z'n drieën bij elkaar gezeten. Maar dan had ik mijn verhaal dan gedaan. Ja, daar zit zij natuurlijk niet op te wachten.
Toch is het punt wel, en je zegt al, je krijgt heel veel dingen, heel veel reacties hier. Hè? Ja. Ook, dat schrik ik bijna van, ook van heel veel brandweer uit het hele land. Die zeggen, er is het aan de hand. Dat is een groot verhaal, dus steeds groter. Ja. Dit verhaal gaat gewoon door. Dan kun je zeggen, ja, dit soort dingen. Bestuurders willen nooit gedoe. In de meeste gevallen, kijk maar, daar willen ze wegschuiven. Nu, zelfs in deze tijd, hè, waar het steeds gaat over de verhouding burger-overheid. En heb je toevallig alleen schapen of een ander nodig die wel zijn nek durft uit te steken. En toevallig een burgemeester die hem wel steunt, in dit geval Ebert van der Laan. Dat komt maar zelden voor, dus dan denk je, ja, het is toch helaas het cynisme overheerst, want die mensen zijn, de speld in de hooiberg, de naad in de hooiberg.
Ja, nou ja, ja, jammer genoeg wel. En het zijn misschien ook wel de roependen in de woestijn. Ja. Maar toch vind ik dat het verhaal wel naar buiten moet. Want ik wist natuurlijk dat ik een risico zou lopen als ik dat verhaal naar buiten zou brengen. Ik wist dat er dan weer genoeg bagger over me uitgestort zou worden. En stel je doelen ook nooit te hoog. Hè. Tel je zegeningen, zeg ik ook altijd. Ik heb niet de illusie dat ik de wereld verander met mijn boek. Maar wat ik wel wilde, hè, eigenlijk twee dingen is. Wees je bewust dat dit dus in Nederland ook gewoon aan de hand is. Hè, bij de overheid. En al kan ik maar iets in beweging zetten, dan ben ik al blij. En ik hoop dat andere mensen ook hun nek uit durven steken.
Ja, die andere mensen zijn vaak, die noem je ook, dat zijn toch vaak de zwijgende meerderheid, wordt dat genoemd. Hè? En daar wordt eigenlijk mee bedoeld, dat zijn hele aardige, fijne mensen, niks meer aan de hand. Voor een deel klopt het ook, maar uiteindelijk als het op aankomt, dan mag je ze heel veel kwalijk nemen. Want die zwijgt stem toe, zeg je ook. En zwijgen is ook wegkijken.
Ik vind, maar dat geldt ook voor de bestuurders die wegkijken, maar ook voor al die mensen die zeggen van, ik zie het wel, maar ja, het zal mijn tijd wel uitdienen. Ja. Vind ik ze mede verantwoordelijk. Ik heb gezegd, medeplichtig zelfs. En als je in het strafrecht kijkt, een extreme vorm van medeplichtigheid is medeplegen. Hè? Dus als er dan incidenten gebeuren, dan ben jij, als je wegkijkt, ben je er ook mede verantwoordelijk voor. Ja. En ook als bestuurder, maar ook als zwijgende meerderheid. En die zie ik bij die brandweer ook. Want er zijn natuurlijk heel veel fatsoenlijke brandweermannen. Maar die weten allemaal wat er aan de hand is. Maar die houden ook hun mond, duiken weg, zeggen niks. Bij incidenten zie je die omerta, biascode noemen ze het bij de brandweer. Wordt er niks gezegd, denk ik, dan ben je dus ook mede verantwoordelijk. En dat vind ik het grote rot binnen overheidsorganisaties. Plus dat het kennelijk mag blijven bestaan. Neem de Belastingdienst als voorbeeld. Al de ambtenaren die dit op hun geweten hebben, blijven gewoon zitten. Al hun leidinggevenden, ja, op de minister dan na of de staatssecretaris, blijven allemaal zitten. Sterker nog, in de afhandeling krijgen ze soms weer die dossiers op tafel waar ze zelf in geprutst hebben. Dus zo zie je dat het kan voortbestaan. Dat zie je ook bij de brandweer. Hè? Want mijn opvolger, en ik ga niet schoppen naar hem, maar één ding, daar schrok ik wel van, dat hij zei van ja, hij zei twee dingen. Ja, nou, wat ik aangetroffen heb, het is nogal wat. Dat duurt wel 10 jaar voor daar iets aan verandert. Dan denk ik, ja, 10 jaar, hè? Dat is lekker. Twee, zei hij op een moment, ja, we moeten gewoon wachten tot de oude knoesten met pensioen zijn. Dan is het opgelost. Ja. En dacht ik, ja, 10 jaar en wachten tot de oude knoesten met pensioen zijn. Ja, Weet je, dan hoef je eigenlijk niks te doen met pensioen.
Dat
is het
bijna
opgelost.
Altijd. Ja,
nou
dus,
ja, weet je.
De nieuwe generatie sterft af dus, en dan. Dan hoop, nou ja, je dat, dan hoop je dat het goed gaat. Maar dat is de makkelijkste weg, ja.
Nou, ik weet wel zeker dat het niet goed gaat. Nee. Want de aanwas, ik zie de jonge jongens, die hangen alweer in die stoelen en die runnen hun eigen bedrijfjes. Dus dat gaat gewoon voort. Dus het is ook een soort van, nou ja, misschien ook wel machteloosheid. Van ja, weet je, en deze burgemeester vindt dat prima. We beheren dat bij die brandweer. Prima.
En, ondanks dit boek, ondanks dat dit naar buiten komt, dat er weer publiciteit over is. En ook publiciteit vaak in jouw richting, positief in jouw richting. Niet overal, maar voor het grootste deel wel, denk ik.
Zeker.
Dan denk je, er wordt dat opgeschud, er gebeurt wat ook. En dan toch laten ze niks van zich horen.
Nee.
En ze laten de boel ook in stand.
Ja, laten de boel volledig in stand. Er is wel een andere nota gekomen dat ze nu diversiteit gaan stimuleren. Maar ja, ze hebben pas in 2023 geld om de eerste twee vrouwen aan te nemen.
Nou ja, er was één vrouw die er 15 jaar werkt, die wordt ook in een paar publicaties af en toe aangehaald. En die zegt dan, ik ben die brandweervrouw en ik herken er niks in. Die heeft ze dus laten inpakken door deze organisatie.
Ja, volledig. De brandweervrouw die stond toen ook bij de gemeenteraad. Van nou, belachelijk dat er vrouwen moeten komen. Want 15 jaar geleden waren er al vrouwenklassen, dus niks nieuws onder de zon. En niemand in zo'n gemeenteraad die dan de vraag stelt, maar waar zijn ze dan gebleven in die 15 jaar? Ja. Want ze zijn allemaal weg op 500 mannen en 5 vrouwen. Dus dan, als je het hebt ook over die bestuurders. Hè, je hebt natuurlijk die burgemeester, je hebt die leidinggever bij de brandweer. Maar er zit ook een gemeenteraad, en ik heb dit geval op de gemeenteraad van Amsterdam. Die op de momenten dat het ertoe doet, ook niet doorpakt. Hè, daar staat er een brandweerman in de zaal en die staat van, ja, dankzij de 24-uursdienst kan mijn vrouw werken. En dan zit iedereen te knikken. En denk ik, waar is de kritische vraag van, hoe doet de rest van Nederland dat dan? Ja. Nee, die is er niet. Dat is zielig.
Maar dat zegt de brandweer steeds. Hè? Dat heb je heel vaak voorgelegd. En zeg je, ja, maar wacht, dit is de brandweer. Weet je, wij zijn niet te vergelijken. Maar er is ook nog die arrogantie zit er dus bij. Hè?
Het is arrogantie en
het uitverkoren volk ongeveer, de brandweer.
Nou ja, ja precies. Uitverkoren volk. Het mythische helderdom. Gesteund door de bevolking. Nou, het zijn, hè, want je ziet die rode auto. Ja, daar gaan de helden. Daarom vond ik het zo belangrijk om naar buiten te treden. Om de publieke opinie ook te beïnvloeden. Zeg, kijk. Dit is de waarheid van uw helden. Is het een goed vak, een edel, nobel vak? Natuurlijk, hè, want er moet een brand geblust worden en er moet een kat uit de boom gehaald worden. Dat is prima. Maar het is geen heldendom. Ga daar nou eens vanaf, van die mystiek. Want dat vond ik wel belangrijk. Want ik denk, als ik iets wil gaan doen bij die brandweer, en ik krijg de hele publieke opinie tegen van, blijf van onze brandweer af. Hè. Wat ik later ervaarde met de nieuwe bestuurder, die zei, het zijn een lieve mannen, je moet niet zo hard en stug doen tegen ze. Dus die trapte daar weer volledig in. Maar het is wel van belang om dat heldendom tot de juiste proporties terug te brengen.
Zeker, dat heb je allemaal gedaan. Er staat veel meer in het boek. Heel veel dingen die wij nu bespreken. En ook dingen waar we natuurlijk nooit meer aan toe zullen komen. Dan gaan we 3 uur praten. Maar afrondend nog een paar kleine dingen. Ja. Kijk, je betekent ook, als je hierover praat, dan kun je zeggen, misschien is Lijn Schapel veel te hard geweest. Je hebt de rekkelijk en de precieze. Maar in dit gesprek merk ik ook al, er zitten ook bij jou een behoorlijke nuances in. Er zijn ook grijze gebieden. Daar moet je altijd rekening mee houden. Je moet dingen in de tijd zien. Ewout van der Laan gaf ze ook 5 jaar de tijd.
Klopt.
Maar je moet dus iets niet laten voortwoekeren. Ja. En vooral niet bij de overheid. Het gaat over gemeenschapsgeld. En vooral niet als je ziet wat er nu gebeurt.
Ja.
Dat vind ik bijna het onvoorstelbare van dit verhaal. Dat heel veel mensen die dit weten nog steeds hun mond houden. Want ze willen geen gedoe. Want wat gezeik levert op. En ze moeten misschien hun eigen plek ter discussie stellen.
Nou, dat zijn allemaal factoren. Het is inderdaad de eigen plek. Maar het is ook dat, want ik heb met brandweercommandant ook gepraat over, ja, dat is bij jullie toch ook. En nou ja, dan zie je afhoudend, want sommigen zitten er al 10, 15 jaar. Als die met mij mee zouden gaan, bij ons is het ook, dan zegt een burgemeester, hey, wat heb jij de afgelopen 10, 15 jaar gedaan? Dus die schermen hun eigen positie ook af. Maar het is schokkend om te zien dat het binnen overheidsorganisaties veel aan de hand is. Die donkere kant, de schaduwkant. Hè? Ja. Dat is wat ik steeds wil benadrukken. En ik wil dat mensen weten dat het aan de hand is. En ik hoop dat er veel ambtenaren ook zullen zijn die denken van, ja, kijk even in mijn eigen omgeving. Hoe zit dat nou? Wat zie ik nou? Mag ik blijven zwijgen? Moet ik misschien met een clubje mensen bij elkaar gaan zitten? Of we gezamenlijk een
standpunt kunnen maken. Maar daar heb je een clubje, want je ziet dus heel vaak wel de klokkenluiders die denken, ja mooi, maar ik niet. En dan kun je bijna voorstellen, want kijk eens hoe het daar vaak mee afloopt. Niet goed in veel gevallen. Jij zit hier gewoon bepaald niet als een geslagen hond. Je bent ook niet kald besteld, wat heel vaak gebeurt. Iemand die zijn nek uitsteekt, ja, zijn nek uit is ook een fantastisch verhaal. Je vrienden steunen je, maar de rest laat je keihard vallen. Zo gaat het. Maar dat is niet het geval. Je kunt gewoon ook door op een hele mooie plek ook. En heel veel mensen nemen het gelukkig ook serieus. Ja. Maar hoe verklaar je dat? Hoe kan dat? Of bijna misschien nog, wat zou het advies zijn voor mensen als jij? Die denken, ik ga mijn nek niet uitsteken, want het loopt altijd verkeerd af. Dat hoeft dus niet het geval
te zijn. Nee, nou ja, dat is wel ingewikkeld. Want ik raad niemand aan om in zijn eentje te gaan klokkenluiden.
Nee.
Je bent gewoon aan de beurt. Ja. Je kop gaat eraf. In het gunstigste geval krijg je nog wat geld mee, maar je bent weg. Want de boodschap is ongewenst. In mijn positie, ik heb natuurlijk niet van de een op de andere dag gedacht, van, ik ga even over een boek schrijven. Ik heb wel degelijk nagedacht over een strategie. Wat ik wel heel goed gedaan heb, vind ik zelf, is toen ik aan de klus begon, heb ik wel tegen de politie gezegd, mijn werkgever, als ik bij de brandweer vandaan kom, ga ik weer terug. Ik heb niet mijn positie bij de politie opgegeven. Dus ik had ook een vangnet, waardoor je ook onafhankelijker kan functioneren. Want ik hoef niet zo bang te zijn. Ik denk, het ergste wat mij kan gebeuren is terug naar mijn oude werkgever. Ja.
Nee, dat is...
dus creëer ook een vangnet voor jezelf. Als je het aangaat. Hè, ik heb toch wel sommige mensen op het verschil per positie natuurlijk. Als de simpele brandweerman die dit aangaat, ja, die is aan de beurt. Weet je, die wordt genegeerd, die wordt weggepest. Maar omdat ik op een bepaald niveau zit, kan je het ook wat makkelijker aangaan. Het zou voor een iedere leidinggever van mijn niveau makkelijker zijn, omdat het verhaal dan eerder aangenomen wordt.
Ja, maar toch kunnen ze denken, ook bij de politie, dat ze ook kunnen denken, ja, wacht even, alleen, nee, je mag wel terug. Maar nou, dit is wel heel erg. Zo zie je het ook vaak gaan. En dat weerhoudt mensen ook die hun nek willen uitsteken. Die denken, ja, het is ons wel beloofd, maar ja, dat snap je. Dit is wel heel ver, we geven je wat geld mee. En alsjeblieft, dan ga je bij ons ook wat aan de hand. Dan ga je dat ook weer opraken. Dat willen we allemaal niet. Daar zijn ze blijkbaar niet voor gezwicht.
Nee. En ik moet ook zeggen, kijk, politie is mij dierbaar. En natuurlijk, ik blijf kritisch. Maar het is natuurlijk lang zo erg niet als bij deze brandweer. Dus die brandweer, dat moest echt naar buiten. En als je het doet, doe het niet in je eentje. Kijk of je een groep om je heen kan verzamelen. Hè. Ga dan naar buiten. Als je je nek uitsteekt, betekent incasseren. Je loopt schrammen en builen op. Dus dat moet je wel weten. Ja. Je moet weten dat jij niet alleen last van hebt, ook je omgeving. En niet alleen je familie, maar ook je werkomgeving. Want je moet wel mensen met je meekrijgen. Want als jij maar gaat en je kijkt achterom en er loopt niemand meer achter je. Die allemaal links en rechts zijn afgeslagen. Dus, en je moet ook voorop durven gaan. Zelf voorop durven gaan. En als het moeilijk wordt, voor je mensen gaan staan. Weet je, dat geheel maakt dat je zelf, met gezag dit kan doen.
En zelf ook in de voorbeeldfunctie zitten. Want wat er ook gebeurt, dan denk je, ik las ook. Hè. Ik had jou uitgenodigd een paar weken geleden. In de tussentijd gebeurde wat publicaties over de politie. Hadden we het net ook even over voor het interview. Ja. Ad Smit, politiechef, die had een man die een hele mooie carrière had. En iedereen prees hem ook. Alleen, ja, de laatste jaar ging het mis. Want hij had ongeveer een eigen bureautje waar hij kaarten kon uitdelen voor mooie concerten, voor mooie voetbalwedstrijden. Nou, er stond één naam bij ook. Leen Schaap, die heeft ook een kaartje gekregen voor Prince. Klopt. En dan denk je, nou, dat kan niet, want Leen, dat moeten opeens grote vader en de zoon en de Heilige Geest in één zijn.
Ja. Nee, dat klopt. Kijk, Ad Smit en de rechter heeft er nu over geoordeeld. Hè? En de rechter heeft ook gezegd, kijk, Ad Smit had een representatiebudget. En daar mag hij collega's voor mee uitnodigen. Ja. Nou, hij heeft mij ook uitgenodigd. Ben gegaan, de rechter heeft ook gezegd, dat is
en dat was
in de
niet
haak
strafbaar. Dat is duidelijk.
Helemaal niet strafbaar. Helemaal niet. Dus Ad is nu wel veroordeeld. Omdat hij ook familie en vrienden en kennissen heeft gefetteerd. Dat is niet de bedoeling van dit budget.
En omdat hij dat niet één keer deed, maar dat hij daar gewoon een patroon van gemaakt
heeft het kaartjes betaald van politiegeld. Want het zijn allemaal niet gekregen kaartjes. Betaald van politiegeld. Heeft hij zijn collega's uitgenodigd. Nou, dat mag van de rechter. Hij heeft mij ook uitgenodigd inderdaad voor Prins. Daarvan zegt de rechter, joh, dat is helemaal in de haak. Alleen voor zijn familie is hij dan veroordeeld tot een taakstraf na vijf jaar onderzoek.
Maar ik bedoel ook mee met deze vraag. Is het op een gegeven moment, maak je het jezelf voor iedereen die wil doen wat jij doet en hierdoor geïnspireerd is en denkt, bij mij is er wat aan de hand. Het boek heet Brand in Amsterdam, nou zeg maar gewoon Brand in Nederland. Hè? Als je dan kun je gewoon, bij wijze van spreken, dan kun je in ieder geval toch nog een hele reeks van maken.
Internationale brand zelfs.
Misschien zijn mensen wakker geschud. Internationaal zelfs, nou kun je nagaan. Zeker. Kun je een hele reeks van maken. Mensen zijn misschien wakker geschud, wie weet. Laat het boek ook maar vertalen. Ja. Gebeurt dat of niet?
Nee, tot nu toe niet.
Nou, wie weet. Misschien na deze uitzending. Lijkt me een heel goed idee eigenlijk.
Ja,
en dan kun je zeggen, kijk, degene die dat doen, jij dus, die moeten nu wel echt altijd het goede voorbeeld hebben. En dat kan niemand, want dat wil je ook niet.
Nee.
En dat zijn ook nare mensen die nooit één klein dingetje fout doen. Dat kan niet.
Nee.
Wat zeg je tegen die mensen? Want hoe los je dat op? Want je gaat natuurlijk meteen niet. Oh, en jij dan?
Ja,
jij
dat klopt. En dat heb ik aan de lijve ondervonden. Ja. Want dat gedoe met dat kaartje van Prins speelde in de tijd dat ik nog brandweercommandant was. Nou, alles, inclusief de burgemeester van Amsterdam, en alles viel natuurlijk overheen. Okay. Maar jij. Ja. En dan denk ik, een paar dingen, hij of zij die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ja. Ik bedoel, iedereen heeft wel eens iets gedaan. En je moet weten, ik zei daarnet al, je moet kunnen incasseren. Weet dat als je een stap naar voren doet, dat je niet zonder schrammen of builen ervan afkomt. Dus dan mensen, als mensen gaan graven, vinden ze altijd wel iets. Hè? Ik zou ook niet graag politicus of Kamerlid zijn. Weet je? Want weet je, tot op je kleuterschool wordt nagegaan. Of president van Amerika. Of, nou ja. Dus, en weet dat als je graaft dat er altijd wel iets boven komt. Want als dat niet zo is, dan heb je ook niet geleefd volgens mij.
Nee, dat is eigenlijk...
Maar kijk, en het moet natuurlijk geen verkrachting of moord of weet ik wat zijn. Maar de kleine dingen des levens. En denk ik, nou, weet dat het opgegraven wordt. Ga staan, leg het uit. En ga weer door. Want je weet dat het gaat gebeuren. Hè? Ja. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen.
Goed zo. Toch eventjes het begin van de vertaling. Oké, de ondertitel is ook van belang. Hoe een verziekte overheidsstructuur kan blijven bestaan. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. Want dit is natuurlijk echt een boek voor deze tijd. Het gaat niet alleen over de brandweer. Het gaat over de hele relatie overheid-burger. Daar moet er eens goed over nagedacht worden. En er moet actie op worden ondernomen.
Absoluut.
Hartelijk dank voor dit gesprek. Leen Schaap, dank je.
Graag gedaan.